Goedemiddag, dit is het Nabije Westen in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Aflevering 103 van 7 juni 2025. Hoewel er sinds mijn vorige bijdrage van 7 weken geleden gek genoeg weinig echt veranderd is, is er wel heel wat gebeurd. Al zal het deze keer toch iets minder over het Nabije Westen gaan. En sta me desondanks toe, beste luisteraar, om deze bijdrage te beginnen met een volstrekt onbenullig feitje dat evenwel helder blootlegt hoe de gewone man heden ten dagen het slachtoffer is van volstrekte willekeur, ondersteund door niet zo intelligente artificiële intelligentie, het geroemde en schijnbaar niet meer weg te denken artificial intelligence dat ons door al even niet al te intelligente mensen overal wordt opgedrongen. Een voorbeeld van een foutje door een systeem gecreëerd waarop dan een onverbiddelijk computer says no volgt. Wel vriendelijk, beleefd en geduldig, maar het resultaat is even goed dat je het zelf maar moet zien op te lossen. Trek uw plan en ga iemand anders lastigvallen. Het is, ik herhaal het, een volstrekt belachelijk feit. Ik besteed er proportioneel veel te veel tijd aan en het gaat over een absurd laag bedrag, namelijk €6,20 en in werkelijkheid eigenlijk maar om de helft daarvan. Ik bestel op dinsdag 3 juni online een heen- en terugticket bij de NMBS naar Hobogepolder voor woensdag 4 juni. Ik laat dat naar gewoonte op mijn identiteitskaart zetten en ik krijg een e-mail van de NMBS. Daarin staat het volgende. Van Antwerpen-Berchem naar Hobokenpolder, tweede klas, heen en terug. Tot zover alles oké. Dan staat er heen op 4625, terug op 3625. Hoe het kan dat ik op dinsdag al terugkeer van een tripje dat ik pas de volgende dag zal maken, is mij een raadsel. Daarover dus gevraagd aan de chatbot van NMBS, want levende mensen krijg je niet aan de lijn, ontspint zich volgende discussie. De bot. Hallo, ik ben Moby, de virtuele assistent van NMBS. Hoe kan ik je helpen? Mijn antwoorden worden gegenereerd door AI en kunnen fouten bevatten. Bekijk zeker onze privacyverklaring. Volgt een URL. Ik herhaal wat in de mail staat en zeg erbij, dat is dus onmogelijk. De bot. Het lijkt erop dat er een fout is opgetreden bij de data van je ticket. Helaas kunnen tickets niet gewijzigd worden na aankoop. Je kan een nieuw ticket kopen met de correcte data en vervolgens via onze klantendienst, en er volgt weer een URL, een terugbetaling aanvragen voor het foutieve ticket. Ik, wel merci, wat een geweldige service. Een fout van NMBS en de reiziger moet eerst extra kosten maken en dan nog moeite doen om zijn verkeerde ticket terugbetaald te krijgen. De bot, ik begrijp dat dit frustrerend kan zijn en ik bied mijn excuses aan voor het ongemak. Als je nog verdere vragen hebt of hulp nodig hebt, laat het me gerust weten. Ik, nee, maar over de service ben ik alleszins niet te spreken. De bot, het spijt me te horen dat je ontevreden bent over de service. Je feedback is waardevol en ik begrijp dat dit een vervelende situatie voor je is. Als je nog iets wilt bespreken of vragen, laat het gerust weten. Ik, lulkoek, met de feedback wordt gewoon geen rekening gehouden. De bot, ik begrijp je frustratie en het spijt me dat je dit zo ervaart. Als er iets is waarmee ik je kan helpen, laat het me weten. Ik, kan ik ergens deze conversatie downloaden? De bot, het is helaas niet mogelijk om deze conversatie te downloaden. Als je verdere vragen hebt, laat het gerust weten. Ondertussen was ik erin geslaagd die te kopiëren. En dus zeg ik heb ze tenminste kunnen kopiëren. Dat zal hier en daar voor enige consternatie zorgen. Het slechte imago van de spoorwegen wordt er alleen maar door bevestigd. De bot, ik begrijp dat je ontevreden bent en ik respecteer je mening. Als er nog iets is waarmee ik je kan helpen, laat het gerust weten. Ik, nee hoor, donder maar op. De bot, ik begrijp het. Als je later toch nog vragen hebt, ben ik hier om te helpen. Waarop ik in een schaterlach uitbarst. Maar ernstig nu. Wegens de klimaatverandering worden wij allemaal aangemaand om inspanningen te doen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Dat gaat vaak gepaard met een hoge kostprijs die niet iedereen kan betalen. Hier en daar beginnen overheden dat in te zien en worden bepaalde maatregelen, zoals in Frankrijk de lage emissiezones, afgeschaft. Maar heeft uw luisteraar zich al eens afgevraagd hoeveel CO2 en andere vervuilende producten in de atmosfeer worden gebracht door bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen en oorlogen? Verbijsterend veel. The Guardian ligt een heel klein tipje van de sluier. Wat volgt gaat over 1, maar ondertussen al wel 20 maanden durende oorlog, zonder daarbij rekening te houden met de vele tienduizenden slachtoffers, het immense leed en de uitzichtloosheid voor miljoenen Palestijnen en met het voortdurend overtreden van alle mogelijke internationale wetten, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden, kortom de genocide van de Palestijnen door Israël. De CO2-uitstoot die tijdens de eerste 15 maanden van de Israëlische oorlog tegen Gaza wordt gegenereerd, zal naar verwachting de daardoor verwachte jaarlijkse klimaatopwarming de uitstoot van 100 individuele landen overtreffen. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot voor het opladen van 2,6 miljard smartphones of het een heel jaar lang laten draaien van 84 gasgestookte elektriciteitscentrales. De lange termijn impact op het milieu door de vernietiging, puinruiming en wederopbouw van Gaza zou 31 miljoen ton kooldioxide-equivalent kunnen overschrijden. Dit cijfer is hoger dan de totale broeikasgasemissies voor 2023 van zowel Costa Rica als Estland samen. En graag deel ik ook nog deze bedenkingen van juni 2021, 4 jaar geleden dus. En het is er niet op verbeterd. De actualiteit eist al onze aandacht op, denken we soms. Al zijn er gebeurtenissen die door herhaalde gruwelijkheden of absurditeiten langer in de actualiteit blijven. Denken we maar aan de oorlogen in Gaza en Oekraïne en de impact van een oranje flipfloppende gek in de Verenigde Staten. Voor ontelbare andere zaken voelen we ons snel verontwaardigd. Maar even snel gaan we over naar het volgende onderwerp waarover we het volmondig eens zijn en waarop we onze woede kunnen richten. Zaken die zich een paar dagen geleden voordeden, krijgen nog nauwelijks aandacht. De gevoelens die ze toen veroorzaakten was als vuurwerk, een lichtflits, een harde knal en dat was het. De snelheid waarmee feiten en meningen zich verspreiden via de media en de beperkte aandachtsboog waarover we vandaag nog beschikken, zorgt ervoor dat nieuws soms al van het ene uur op het andere oud nieuws wordt. Naast pietluttige uitspraken waarover we vaak volkomen uit de bol gaan, kunnen zelfs de ergerlijkste uitlatingen, de vreselijkste uitspraken, de goorste feiten, de ergste rampen, hooguit een paar uren tot maximaal een paar dagen op onze belangstelling rekenen. Ze worden snel weer verdrongen door andere gebeurtenissen en uitlatingen, de ene al wat pietluttiger of goorder en ergerlijker dan de andere. Maar de tijd die we eraan besteden, gaan we wel all the way. Neersabelen waar we het niet mee eens zijn, tegenstellingen aanstoken en ophitsen. Eigen gelijk halen. Toejuichen waar we het wel mee eens zijn. Maar eens iets uit de onmiddellijke aandacht is verdwenen, is het onvermiddellijk tijd voor weer iets anders waar we ons druk over kunnen maken. Het is dus geen wonder dat er geen perspectief meer is, geen lange termijn denken en dat we niet weten waar naartoe. Letterlijk blind varen naar een onbekende, maar steeds angstaanjagendere toekomst. Voor een adequate, maar misschien nog onvolledige omschrijving van het verschijnsel Trump haal ik hier een stukje aan uit een bijdrage van Alexander Skorobogatov, schrijver van Oorlogskronieken, een bundeling van bijdragen die in de Standaard werden gepubliceerd. Voor onze ogen voltrekt zich in de wereld die wij vrij noemen een ramp van angstaanjagende proporties. Aan het hoofd van de machtigste staat ter wereld staat een man die de meest fundamentele principes van menselijkheid niet begrijpt of waardeert. Een man die de gruwelijke oorlog, ontketend door Poetin, de Hitler van onze tijd, tegen Oekraïne rechtvaardigt. Een man die niet alleen weigert het slachtoffer van agressie te helpen, maar het zelfs afperst. Een man die een gigantische etnische zuivering in Gaza plant, ermee dreigt het Panama-kanaal af te nemen, een deel van het soevereine Europese land Denemarken te annexeren en via enorme economische druk een ander soeverein land, Canada, te dwingen zich bij de Verenigde Staten aan te sluiten. Een man die een deel van zijn eigen volk tot interne vijanden heeft verklaard, zijn politieke tegenstanders ongedierte noemt dat moet worden uitgeroeid en migranten ziet als een gift dat het bloed van de natie vergiftigt. Zijn agressieve onmenselijkheid probeert hij ook naar Europa te exporteren. En dat is eigenlijk nog lang niet alles. Dat hebben de voorbije weken uitgewezen met onder meer het opbod aan invoerheffingen. Een opvallende uitspraak van Trump was toch wel deze over de Syrische president Ahmed al-Shara, waarmee hij een tijdje terug een gesprek had. Een zeer goed gesprek met een jonge, aantrekkelijke kerel. Hij is een potige kerel met een sterk verleden. Hij is een vechter en heeft een reële kans om zijn land weer op de rails te krijgen. Het is geen geheim dat Trump zich wat graag laat zien met zogenaamd sterke mannen die niet met zich laten sollen en daardoor van alles kunnen afdwingen. Maar deze loftuiting klinkt toch wel erg homoerotisch. Filosoof Maarten Boudry past stilaan in het rijtje van opiniemakers als Mia Doornaert en Mark Elgardus, die allemaal tot de conclusie zijn gekomen dat links de weg kwijt is. Volgens Jan-Frederik Abeloos van de Standaard leest het boek van Boudry Het Verraad aan de Verlichting bij wijlen als een uitgebreide versie van Overwoke van Bart de Wever. Boudry mocht enige tijd geleden zijn visie ook nog eens komen verkondigen in de afspraak op Canvas. Hij brak daarin een lans voor een nieuwe vooruitgangsbeweging. Daarin zou groei centraal moeten staan en daar zijn blijkbaar geen grenzen aan. Voor alle problemen die er al zijn en die daardoor nog zouden kunnen verergeren, is er volgens hem beslist een oplossing te vinden. Iedereen die daar tegen is, krijgt van hem de wind van voren. En dan krijg je een overvloed van rechtspopulistische clichés. Zo zou de progressieve elke vooruitgang tegenhouden en beweert hij dat de nieuwe linkse orthodoxie transpersonen tot de ultieme slachtoffers heeft uitgeroepen, terwijl biologische vrouwen blijkbaar op geen enkele sympathie meer kunnen rekenen. Welk doel een dergelijke onbegrijpelijke en vooral foute conclusie dient, is onduidelijk. In de Palestijnse kwestie meent hij dat de grootschalige vernietiging in Gaza en de totale uitroeiing en verdrijving van de Palestijnen niet de redenen zijn voor verontwaardiging, maar wel de blinde steun van links aan Palestina, waarbij progressieven een omsingelde democratie aan de andere kant van de wereld demoniseren. Wat er zo democratisch is aan een moordzuchtige extreemrechtse regering die er nazi-praktijken op nahoudt, daar zijn geen argumenten voor te bedenken. Verder betwijfelt hij de meer dan 50.000 doden in Gaza, want dat zijn volgens hem cijfers van Hamas en die liggen erop los. Boudry vindt ook dat iedereen die meent dat mondiale groei de uitstoot verder aanjaagt en grondstoffen uitput, eigenlijk een hypocriete oproep doet om landen arm te houden. En over die oorlog in Gaza. Hou nu eindelijk eens op met zeuren over of het hier al of niet over een genocide gaat. Het zal in de ogen van juridische haarklievers allemaal wel belangrijk zijn, maar voor de slachtoffers, en dat zijn niet alleen de doden, maar dat zijn ook hun families, en dat zijn ook de gewonden en hun families, en de tienduizenden die nu uitgehongerd worden, en de vele honderdduizenden die van hier naar daar worden gestuurd, om dan bij voedselbedelingen die naam niet waardig alsnog te worden doodgeschoten, maakt het geen enkel verschil. De voorzichtigheid tussen aanhalingstekens die de internationale gemeenschap hier aan de dag legt, is niet anders dan walgelijke hypocrisie. En of het nu technisch-juridisch al dan niet een genocide genoemd wordt, het leed en de ellende zijn er niet minder om. Moreel gaat de internationale gemeenschap en vooral ook Europa ver onder de lat. We worden geregeerd door een stelletje lafaards en hypocrieten. Hoe kan een weldenkend mens zo ver heen zijn dat er alleen maar toegekeken wordt hoe een volk wordt uitgeroeid, uitgerekend door een volk dat daar eerder zelf het slachtoffer van was? En net nu bereikt ons ook nog eens het bericht dat de immorele schurk Netanyahu wapens levert aan een gewapende klan rebellen die zogenaamd de orde moeten helpen bewaren, maar die ervan beschuldigd wordt dat ze de hulpconvooien niet beschermen, maar net tegenhouden en plunderen. Netanyahu ontkent dat zelfs niet. Maar onze minister van Oorlog, Theo Franken, vindt Gaza niet echt een groot probleem. Bij de oefening om het staatshuishouden enigszins op orde te krijgen, waarschijnlijk ergens tegen het jaar 3000, als het land dan nog bestaat, heeft wonderrekenen weer zijn intrede gedaan. De N-VA is er altijd goed in geweest. Ze heeft daar als het ware een traditie in hoog te houden. Kijk maar naar Philip Muiters, Ben Weitz en Johan van Overtgeld. Die waren er meestal flink naast met hun berekeningen. De traditie wordt nu voortgezet door Bart de Wever. Voor diverse posten, om de meest in het oog springende meerwaardebelasting niet te noemen, worden de opbrengsten zwaar overschat. En sommige kosten nodig om de opbrengsten te verwezenlijken, worden dan weer onderschat. Zo is er bijvoorbeeld nog geen geld voor de extra fiscale fraudespeurders van Jambon. Iets wat je zou kunnen bestempelen als verdoezelrekenen. Dat geldt niet voor de defensieuitgaven, want die zouden volgens de recentste berichten dan toch naar 5% van het bruto nationaal product moeten stijgen. Dat is dus een meeruitgave van 30 miljard, maar die mogen buiten de begroting worden gehouden. Gelukkig, want anders konden we meteen het land failliet verklaren. Desondanks blijft het simpelweg onmogelijk. Op dit moment heeft de federale regering minder sociale zekerheid en na de overdrachten aan de regio's een werkingsbudget van 37,2 miljard euro. Al horen we nu ook stemmen dat de regio's mee zullen moeten bijdragen. En dan nog. Bij die cijfers van daarstraks doet het touwtrekken over de meerwaardebelasting en de mogelijke uitzonderingen erop, behalve dan de eerste 10.000 euro opbrengst die zou vrijgesteld worden, toch lichtelijk potsierlijk aan. Maanden geleden al liet ik verstaan dat het met die belasting helemaal niet zou worden en dat ze, als ze er komt, nauwelijks iets zou opbrengen. Er zijn er nog die dat zo zien. PvdA bijvoorbeeld. De meerwaardebelasting van Arizona, zegt de partij, is er voor de personenbelasting, niet voor de vennootschapsbelasting en de grote vermogens beheren hun aandelen via vennootschappen. Zij kunnen dus nog steeds 100% vrijgesteld worden van belasting op geboekte meerwaarde. Bij gevolg ontsnapt een groot deel van de belastbare basis aan de nieuwe belasting. Groen vindt dat de socialisten de meerwaardebelasting van Arizona moeten laten vallen, omdat die toch op niets zal uitdraaien. Zij vindt dat er voor een echte miljonairsbijdrage moet gegaan worden, omdat de opbrengst slechts 500 miljoen euro zou opbrengen en omdat waarschijnlijk toch de gewone burger en de middenklasse er zal voor opdraaien. Die 500 miljoen euro staat in schril contrast met de 8 miljard euro die de Wever gaat halen bij mensen die ziek zijn, die pech hebben of die een klein pensioentje hebben. We begrijpen dat hervormingen nodig zijn om de begroting gezond te krijgen, maar al het geld waar het zit, aldus de voorzitter van Groen, Bart Dont. Waar het onder meer zou kunnen zitten is bij de ministers die volgens eigen zeggen goed mogen betaald worden. Maar goed heeft voor hen toch een andere betekenis dan voor de gewone werkmens. Een Vlaamse minister bijvoorbeeld verdient maandelijks 21.500 euro bruto of, afhankelijk van de gezinssituatie, ongeveer 10.000 euro netto. Daarbovenop krijgt hij een vergoeding voor het huishouden van 1.152,52 euro netto, opgedeeld in een huisvestingsvergoeding van 247,89 euro netto per maand en een huishoudkostenvergoeding van 867,63 euro netto per maand. Officieel dient het dus voor de eigen woning, ongeacht of ze huren of eigenaar zijn, maar er staat ook geen controle tegenover. Met dat geld kunnen de ministers doen wat ze willen. Daarbovenop hebben ze een dienstwagen met chauffeur en een uitredingsvergoeding eens ze niet meer verkozen worden. Dan hebben ze recht op 5 maanden parlementaire wedden, aangevuld met 1 maand per gezeteld jaar. In het Vlaams parlement kan dat 24 maanden zijn, in de Kamer hebben ze dat voor de toekomst beperkt tot 12 maanden. Die bedragen liggen al vast sinds 1998. Voor federale ministers is de vergoeding voor het huishouden nog hoger, 1923,82 euro netto per maand. De PvdA die het uitbracht, wil die vergoedingen weg. Maar is het verweer, die vergoedingen werden niet geïndexeerd. Het moest er nog aan mankeren. En medio vorige legislatuur werd er al 8% bespaard op de lonen van ministers. Op dit moment ligt er geen verdere besparing op tafel, reageert Vlaams minister-president Matthias Diepgedaalde van N-VA. En die indexsprongen, er werden er toen 4 overgeslagen, werken nog altijd door in de ministeriële lonen. Voor hem kon er eerst geen sprake zijn van ingrijpen in hun weddens. Ondertussen is hij wat bijgedraaid en zou de discussie op tafel komen, al moest hij er wel bij zeggen dat men niet moet denken het vertrouwen van de burger terug te winnen door de communisten achterna te lopen in een race to the bottom. Je moet het maar durven zeggen. Verder zei hij nog, hiermee gaan we de begroting niet oplossen. Waarmee hij eigenlijk bedoelt dat daarmee het tekort op de begroting niet weg zal zijn. Dat is een opmerkelijke uitspraak, want blijkbaar geldt dat ook niet voor alle inperkingen op lonen en bijdragen en spaarproducten die de overheid zonder scrupules wel aan andere bevolkingsgroepen oplegt. Wat migratie aangaat is er tussen verschillende landen van de Europese Unie blijkbaar een opbod bezig naar het strengste asielbeleid ooit. In Nederland leidde dat al tot de val van het kabinet Wilders. Daar is inmiddels de kiesstrijd ingezet voor verkiezingen die wellicht pas in oktober zullen plaatsvinden. De Wever ondertekende mee een brief waarin werd opgeroepen tot een open debat over de interpretatie van het Europees Mensenrechtenverdrag. De ondertekenaars willen meer ruimte voor de verwijdering van criminele immigranten. 6 mensenrechtenorganisaties maken zich ernstige zorgen over het feit dat België zich heeft aangesloten bij een initiatief dat de werking en de legitimiteit van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in vraag stelt. Laten we daarbij nog opmerken dat de Wever zegt dat het de wil is van de kiezer en die kiezer daarin niet volgen zou volgens hem een grote vergissing zijn. Tja, andere thema's waar de meerderheid van de kiezers een ander beleid willen, worden wel bewust over het hoofd gezien. Zo viel een ludieke De Wever-post van vooruit niet goed bij N-VA. Daarop zijn De Wever en Boucher in feeststemming te zien met bijhorende tekst. 59% van de kiezers van N-VA en 62% van de kiezers van de MR willen dat de superrijken bijdragen. Dat is toch ook een ruime meerderheid. Alleen is De Wever minder geneigd om daar zijn oren naar te laten hangen. En dan zouden we het eigenlijk ook nog over de Poolse verkiezingen moeten hebben waar de conservatieve PiS-kandidaat de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Was er de jongste jaren enige hoop gerezen dat Polen de goede kant zou uitgaan, dan is die hoop nu weer vervlogen en dat is een slag voor Europa. En er is ook nog Hongarije dat met zijn anti-LGBTQI-wet de basiswaarden van de Europese Unie, zoals gelijkheid en eerbied voor menselijke waardigheid, schendt. Dat concludeert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een advies. Als het Hof dat advies effectief volgt, kan dat grote gevolgen hebben voor Hongarije en voor de EU. Bij Orbán gingen de stekels al omhoog. Hoewel er in Brussel geregeld geschoten wordt met soms doden tot gevolg, wil het maar niet opschieten met de regeringsvorming. Dat kinderen van 11 jaar op een elektrische step in een park omvergemaaid worden door een politiecombi, daar kijkt men allang niet meer van op. De opleiding van politiemensen laat nogal te wensen over. Het verdedigen van de eigen politiezone is belangrijker. En de lang verwachte clash tussen Elon Musk en Donald Trump is er uiteindelijk toch gekomen. Nu hebben de Republikeinen de keuze tussen de rijkste man ter wereld of de momenteel machtigste politicus ter wereld. Met dit verschil dat Trump, normaal gezien, nog maar 3,5 jaar te gaan heeft en Musk, als het voor hem wat meezit, nog 40 jaar voor de boeg heeft. En nog een paar opmerkelijke titels. De scheemaker van N-VA doorbreekt het partijtaboe met gratis openbaar vervoer in Middelkerke. Frankrijk is het eerste stap naar euthanasiewet die zo niet mag heten. We zullen het tijdperk van de economische oorlogsvoering nog missen. De Wever, hij is veranderd en doet wat dit land nodig heeft, denken sommigen in Wallonië. Hoe kon een donor met geen afwijking 52 kinderen verwekken in België? Tegen het einde van de eeuw zijn in de Alpen maar 20 van de 4000 gletsjers over. De kabinetchef van Jean Bon diende de minister en de partij en niet het algemeen belang. Tot zover aflevering 103 van het Nabij Westen in redactietijd of 11:55 op Radio Centraal 106.7 FM. Mogelijk is er volgende week weer een aflevering, daarna houdt deze rubriek het normaal voor bekeken tot half september. Laat u maar eens goed uitwaaien en mogelijk tot volgende week en anders tot half september. Prettig weekend.